Het is nu 12 uur op deze donderdag 12 januari 2023. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. De kwaliteit van de zorg meten we vaak aan de hand van resultaatgerichtheid. Maar als alleen resultaatgerichtheid telt, komen andere noden in het vizier. Waar blijft de mens in de zorg? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt of de cliënt, bedolven onder de technische mogelijkheden, als een subject overeind blijft zonder een object te gaan worden? Met een toename van technische innovatie in de zorg lijkt het tijd voor dat wat voor een patiënt ook belangrijk is. Vrijwilligers van Stichting Mens Achter de Patiënt gelden als specialisten in aandacht. En daarbij maken ze de zorg mensgerichter. En dat doen ze door zich te richten op ervaringen van patiënten die in onderwijsmodules ervaringsdelers worden genoemd. In de studio zijn Marcel Verhoeven en Fraukje Swinkels en ze zijn beide directeur van Stichting Mens Achter de Patiënt die inmiddels 5 jaar bestaat. Welkom en gefeliciteerd met je jubileum, bedenk ik me nu.
Dankjewel. Ja.
Klopt het, Fraukje, dat er nou meer aandacht voor patiënten nodig is omdat die techniek voortschrijdt, of is die vergelijking van mij oneigenlijk?
Ja, dankjewel. Allereerst welkom. Ja. Ik ben Fraukje en we zijn samen met Marcel hier. Ja. En wij zijn van Stichting Mens Achter de Patiënt.
Zeker.
En ja, onze naam die zegt het eigenlijk al een beetje. Wij zijn Mens Achter de Patiënt en we vinden het heel belangrijk dat de mens gezien wordt en niet alleen de patiënt. En ik denk dat dat ook meteen de eerste vraag is die jij stelt. Tegenwoordig wordt er natuurlijk ontzettend veel gefocust op de techniek. En de technologische ontwikkelingen in de zorg die zijn super groot. En daardoor wordt soms denk ik inderdaad een beetje de mens uit het oog verloren. Dus ik denk dat dat een vergelijking is die je wel kan maken. En zeker omdat er technisch ook gewoon steeds meer mogelijk is eigenlijk. En wordt daar steeds meer op gefocust. En is het wel belangrijk dat de mens niet uit het oog verloren wordt.
Heb jij nou een idee hoe dat komt, Fraukje? Dat die mens uit het oog verloren dreigt te raken?
Nou ja, de technologische ontwikkeling die is gewoon heel groot. En als zorgprofessional moet je ontzettend veel en je hebt ontzettend veel kennis en je moet mee met die ontwikkelingen. En ik denk dat dat de primaire focus is. Die het beter maken van de patiënt, het helpen van die patiënt. En dat daardoor, door alle dingen die je al moet doen, dat menselijke bijna geen tijd voor is misschien wel.
Is het zo dat de geneeskunde regelmatig wordt getroffen door het fenomeen dat de operatie geslaagd is, maar de patiënt overleden is? Juist door wat je vertelt?
Ik denk als je het aan patiënten zelf vraagt wel. Want het kan natuurlijk zijn dat je een patiënt als zorgprofessional perfect behandeld hebt. Maar dat de patiënt, als je die misschien daarna buiten de setting van het consult spreekt, als je vraagt of je nu echt als patiënt geholpen bent, dan hoeft dat niet zo te zijn, ook al is hij perfect behandeld. Maar voel jij je geholpen als je de deur uitloopt? Dat is niet altijd zo, denk ik.
Marcel, jij bent behalve directeur van Mens Achter de Patiënt ook ervaringsdeler, zoals dat wordt genoemd, hè?
Ja, klopt.
Hoe kwam dat eigenlijk?
Ik ben, zonder daar even verder in details in te gaan, heel erg ziek geweest. Heel erg veel pijn. Ik ben uiteindelijk mijn been verloren. En het allerergste wat mij kon overkomen eigenlijk van mijn ziek zijn, was dat ik mijn baan verloor. En uiteindelijk ben ik iemand tegengekomen van de oprichters van Mens Achter de Patiënt. Er stonden helemaal mensen achter de patiënt, al helemaal in de kinderschoenen. En die vroeg mij of ik als patiënt, toen noemde het nog patiënten, wilde helpen bij het oprichten van de stichting.
Ja.
En zo ben ik er ondertussen 5 jaar geleden bij betrokken geraakt.
Geweldig zeg. Naar aanleiding van die ervaring van het ziek zijn. Hè? Even zonder in details te treden, want het hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar veel meer van, ben jij nog steeds ziek?
Ik denk het wel. Maar zo voel ik me niet.
Nee, zo kom je ook helemaal niet over.
Ik denk wel dat, als we naar de definitie van ziek kijken, dat ik nog ziek ben. Maar zo voel ik me niet, nee.
Ja.
Ik mis een been, mijn been is geamputeerd. En ik denk alleen al om die reden dat ik ziek zou zijn. Maar ja,
dan ben je eigenlijk een levensvoorbeeld van dat we ziek zijn anders zouden moeten definiëren.
Ja, absoluut. Ja,
want je blaakt van zelfvertrouwen, hè?
Ja,
dat klaakt van enthousiasme ook.
Nee, ja, zeker. Ja. Weet je, ja. En ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt, maar dat voor heel veel mensen geldt. Ja, kun je mensen die diabetes hebben en heel goed zijn afgesteld.
Weet je, bij zieke mensen denken we al heel snel dat die in een soort teruggetrokken hokje zitten.
Ja.
Terwijl jij gewoon dit mede hebt opgericht.
Ja. Mede heb geholpen oprichten. Ja, klopt. Ja. Ja.
Naar jouw zorgervaringen. Wat is jouw ervaring daarmee?
Laat ik beginnen dat de zorg in Nederland best gewoon goed geregeld is. We hebben het goed voor elkaar. Ik denk dat we dankbaar mogen zijn dat we in zo'n land leven. Dus dat het heel goed is. Wat ik wel gemist heb in mijn ziek zijn en waar de onderwijs natuurlijk ook over ging, wat mij heel erg raakte, wat mij uiteindelijk ook heel erg geholpen heeft, is dat we zijn gaan kijken wat voor impact het nou heeft op mijn leven. Mm-hmm. Ik was uiteindelijk min of meer uitbehandeld. Mm-hmm. En ja, toen ze dat tegen me zeiden, kwam het een enorme schok. Van we kunnen eigenlijk gewoon niet meer zoveel in jouw been doen. Je hebt zoveel pijn, dat gaat niet meer. Maar we kunnen wel eens kijken wat we nog aan jouw kwaliteit van leven kunnen doen. En ik denk dat de eerste arts was, nou honderden artsen die ik heb gezien, die dat aan me vroeg. Van wat voor impact heeft het nou op je leven? En kunnen we daar nog iets aan veranderen? En kunnen we je daar nog bij helpen? En dat heeft voor mij echt een heel groot verschil gemaakt. En ik denk dat we daar nog heel veel op kunnen bereiken.
En hoe doe je dat dan?
Nou, toch te vragen. Nou, in mijn geval was het heel duidelijk. Want als ze aan mij vroegen van hoe gaat het met je, dan bedoelden ze eigenlijk altijd te vragen hoe gaat het met je been? En daar gaf ik altijd keurig antwoord op van ik heb heel veel pijn en dat gaat helemaal niet. Ik lig alleen maar in bed of op de bank en het is waardeloos. En bij die laatste arts zei ik dat ook eigenlijk van ik heb heel veel pijn, gaat waardeloos. En na 3 minuten zei hij, ja, hartstikke leuk, maar dat was niet hetgene wat ik vroeg. Want ik vroeg hoe het met jou ging, ik vroeg niet hoe het met je been ging. En dat is denk ik gewoon wel de essentie waar het om gaat. Ja.
En als jij het been bent, is dat natuurlijk het toonvoorbeeld van wat ik al eerder noemde als objectmatig denken, vrouwtje.
Ja, absoluut.
Had jij nou al meteen een idee, Marcel, hoe het, toen jij zo benaderd werd, hè, hoe het dan beter kon?
Nee, eigenlijk niet, want het is best wel, als je ziek bent, is dat ook wel een hele frustrerende periode, waar je eigenlijk heel erg, ik was heel erg aan het overleven in die periode. Ik moest mijn hoofd boven water houden, dus ik had echt eigenlijk geen idee van, dat is pas naderhand eigenlijk gekomen, dat ik dacht van, eigenlijk, na eigenlijk die vraag, want in het begin was ik er heel sceptisch over die vraag, dat ik dacht, zorg nou dat mijn been beter wordt, want dan ga ik me ook beter voelen. Dus ik was er ook wel zelf heel sceptisch over. Doordat hij tegen me zei, we kunnen aan je been gewoon helemaal niets meer veranderen. Dat is hem eenmaal zo. Je hebt nu zo lang pijn. En toen zijn we dus naar andere waardes van mij gaan kijken. En dat bleek inderdaad een gouden greep. En toen pas ben ik me dat gaan realiseren. Van dat je uiteindelijk door andere dingen te kunnen gaan doen, je uit ook een andere pijnbeleving kan creëren bij iemand. Want ik had nog steeds heel veel pijn. Maar doordat ik andere dingen, waardes belangrijker ging vinden in mijn leven, kreeg ik ook een andere pijn.
Werd dat dus geneutraliseerd?
Ja, min of meer wel, ja. Ik was zo gefocust op mijn pijn, alleen maar met die pijn bezig, alles. Ook alle zorgprofessionals richten zich alleen maar op mijn been. Ja. En toen we dat zijn gaan loslaten en naar andere dingen zijn gaan kijken, wat vind je nou nog meer? Je gezondheid is nog eenmaal belangrijk, maar wat voor waardes heb je nog meer? Je relatie, je vrienden, waar ik gewoon niet meer aan toe kwam. Werk kwam ik niet meer aan toe.
Koken
bijvoorbeeld, vond ik heel belangrijk.
Grote hobby.
Ja. Grote hobby, nou. En toen zei ik, nou, ga dat nou maar weer eens doen. Toen dacht ik, ja, jeetje, hoe moet ik dat in hemelsnaam gaan doen? Dat lukt me toch niet. En dat ging ook niet. Dat deed ik in eerste instantie 3 minuten. En dan moest ik het weer overdragen aan mijn partner. Dan dacht ik echt, waar ben ik mee bezig? En uiteindelijk werden die 5 minuten weer 10 minuten en een kwartier.
Ja.
En ging die pijn ook naar de achtergrond. Ja. Omdat ik nog wel pijn heb. Maar de pijn beleefd werd dan. Ja.
Heb je nu nog pijn trouwens?
Ja.
Welke dingen zou er beter moeten met de kennis van nu in die zorg?
Kijk, technisch is het allemaal geweldig, hè, wat ik zeg. Alleen, sommige patiënten zijn nou eenmaal, uitbehandeld is niet een groot woord, maar ja, kunnen we gewoon niet meer zoveel aan doen. Ja. Hè? En daarin wil niet zeggen dat je ook uitbehandeld bent. Hè? Ik ben het levende bewijs dat het anders kan. Ja. Hè? Ja.
Zeker.
Dat je daar anders naar kan kijken, dat je nog wel iets voor die patiënt kan doen. Op een ander vlak. En er is heel veel tijd in mij geïnvesteerd, hoor. 5 jaar geleden kwam ik heel veel in het ziekenhuis of heel veel bij zorgprofessionals. Maar die tijd halen we nu allemaal in, want er komen nu nooit meer. En als er toen nooit meer iets was gedaan, dan was ik nu nog steeds heel veel onder behandeling geweest bij zorgprofessionals. Ja.
En eigenlijk door een hele simpele vraag.
Door een hele simpele vraag.
Hoe is het nu met jou?
Ja.
Een stukje mensgerichter eigenlijk.
Ja, hoe gaat het met je? Hoe is het met je? Ja, daar gewoon starten. Jij bent, vrouwtje, behalve in de directie van Mens Achter de Patiënt, ook studenten.
Ja.
Wat doe jij?
Ik ben nu klaar met mijn bachelor van geneeskunde.
Aha.
Dus in Maastricht. Dus ik heb nu 3 jaar geneeskunde gevolgd in Maastricht. En nu heb ik dus een tussenjaar. Ik zou nu eigenlijk mijn coachschappen aan het lopen zijn. Maar daar ben ik dus nog, heb ik nog even mee gewacht. Om nu dus de directie van Mens Achter de Patiënt te kunnen zijn.
Dat doe je een jaar, geloof ik. Hè? Jullie doen dat allebei een jaar in beginsel.
Ja.
Hè? Zo werkt dat. Welke kant ga je op?
Ik weet het nog niet.
Oh.
Nee, ik ben denk ik meer een persoon die te veel leuk vindt. Dus dat de keuze nog wel even moeilijk kan gaan worden. In ieder geval, en daarom zit ik hier natuurlijk ook, wil ik wel heel graag patiëntencontact. Dus dat is wel een overweging die ik meeneem. Maar welke kant ik op ga, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Dat ga ik nog uitvinden.
Het is heel spannend nog.
Ja.
Ja. Je zegt het ook allemaal heel spannend. Mensen kunnen jou niet zien, maar het is heel duidelijk dat het heel spannend is. Ja. Hoe kwam Mens Achter de Patiënt op jouw pad eigenlijk?
Zoals al een paar keer genoemd is, hebben we een onderwijsmodule. Daar zullen we dadelijk ook nog iets meer over vertellen.
Zeker.
Maar die onderwijsmodule, die kwam ik tegen in mijn eerste jaar van geneeskunde op de universiteit. Want op de universiteit in Maastricht komt hij in het eerste jaar bij verschillende studies. En daar kon je vrijwillig aan meedoen. Dat heb ik gedaan. En ik heb die onderwijsmodule doorlopen. En meteen na afloop van die onderwijsmodule heb ik een mailtje gestuurd naar toen de mensen van Mens Achter de Patiënt. Zo van, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Kan ik ergens in de organisatie nog een steentje bijdragen om te helpen bij deze stichting? En dat kon. En sindsdien heb ik 3 jaar in het bestuur gezeten van de stichting in verschillende commissies. En nu dus de directie.
Ja, dus je bent al heel lang daar actief in mee, hè? Ja. Mensen, welke ervaringen van patiënten komen jullie nou tegen die aan het denken zetten over de manier hoe we elkaar in de zorg benaderen?
Dat is een goede vraag.
Want dat zal heel verschillend zijn. Marcel, jij hebt jouw verhaal verteld, hè? Maar er zullen toch wel meer verhalen zijn.
Ja, zeker. We hebben nu denk ik ongeveer een netwerk van 350 patiënten, of wel ervaringsdelers, hoe wij ze noemen, in ons netwerk zitten van de stichting.
Zo.
Dus al deze 350 mensen, die komen allemaal met een verhaal. En die hebben dus allemaal iets met de zorg, wat ze graag zouden willen overbrengen. Dit kunnen dus positieve en negatieve ervaringen zijn van de zorg. Dus de positieve ervaringen, die zijn nog ook heel veel. En dat is ook goed, want ook van positieve ervaringen leren we natuurlijk. En ook, er zijn natuurlijk ook negatieve ervaringen van wat nog beter kan. Ik denk dat er dus, omdat het dus ook 350 mensen zijn, dat het niet één stip is op te leggen van wat nou, dat er één ervaring is wat er beter kan in de zorg. Al die 350 mensen hebben een ander verhaal natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat vooral het contact met de zorgprofessional naar voren komt.
Ja.
Dus dat het vaak gaat over een ervaring met een zorgprofessional, ofwel een arts of een fysiotherapeut. Dat het vaak over dat contact gaat, dat een stukje mensgerichter kan. Dat we dat wel vaak terug horen.
Dus het gaat erover niet zozeer wat de inhoud van de behandeling is, maar het gaat veel meer om het contact rond de behandeling.
Denk het wel, ja. Ik denk als je een stukje, als dat contact heel goed is en jij vertrouwen hebt in je zorgprofessional, dat dan de rest wel vanzelf komt. Maar vaker wordt het nu denk ik als andersom gezien, van we focussen op de behandeling en dan komt het wel goed. Maar nu eerst dat stukje menselijke voorafgaand. Ik denk dat contact, dat vertrouwen wat je moet hebben in je zorgprofessional, want het gaat om jouw gezondheid, dat is het belangrijkste wat je hebt eigenlijk, dat voorop moet staan.
Ja, en daar doe je het uiteindelijk ook voor.
Ja.
Als mens, denk ik, hè? Dus niet zozeer als arts, maar als mens doe je het daar natuurlijk voor. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar dan denk ik, als je van contact uitgaat, nou, ruim maar tijd in je agenda in.
Snap ik. Ja, ik denk inderdaad dat veel mensen, en dat is een onderwerp wat we heel vaak terug horen en dat een moeilijk onderwerp is, dat tijd als een moeilijk obstakel in de weg wordt genoemd. Ik denk als we even terugkijken naar het voorbeeld van Marcel. Hoe gaat het met jou? Het is één vraag. En daardoor heb je misschien gelijk al veel meer vertrouwen gewonnen van een patiënt. Waarmee je alle andere consulten daarna op door kan vloeien. En dus eigenlijk tijd wint. Dat het niet eens altijd veel tijd hoeft te kosten.
Nee, ik weet het ook uit eigen ervaring, als ik mezelf even mag inbrengen, dat mijn huisarts altijd erg ingetuned is. Dus ik heb nooit dat probleem. Maar ik kan me voorstellen dat als je de contactbenadering kiest, de weg er naartoe, de huisarts is ingetuned, maar de weg er naartoe om dat te leren, dat is natuurlijk wel een klus. Want het vergt toch een andere manier van werken.
Ja, dat klopt. Maar het kan ook in hele kleine dingen zitten. Het hoeft helemaal niet. Wij denken altijd heel groot, maar het kan ook al gewoon dat je je comfortabel voelt. En een arts is natuurlijk altijd wel iemand waar je iets van nodig hebt. Hij moet je beter maken. Dus er is altijd een bepaald spanningsveld tussen een arts. En dat kan hij wel op bepaalde manieren soms wel eens wegnemen. Ik heb wel eens een voorbeeld. Ik heb wel eens een keer een complimentje van een arts gekregen. Die zei, dat heb je echt goed gedaan. Nou, dat is echt maakt een wereld van verschil.
Ja, ja, ik heb het nog nooit gehad, hoor.
Nee, snap je? Zoiets kleins, snap je? Of wat mij ook is overkomen, wat me ook ontzettend verbaasd, wat ook enorm heeft geholpen, is dat ik in een wachtkamer, en dat spreken jullie vreselijk uit. Nou, dan zit je toch op te vreten van, wat blijft dat, duurt dat allemaal lang.
Ja.
En toen kwam je naar buiten lopen, toen zei hij tegen me, ik weet dat je ontzettend lang zit te wachten, het spijt me, spreken jullie loopt uit. Ik heb nog één patiënt, maar ik kom zo snel mogelijk bij je. Nou, dan ga je daar een stuk relaxed zitten. Het kostte misschien 5 seconden van zijn tijd, maar het maakt een wereld van verschil voor de patiënt.
Ja, dus het heeft met focus te maken voor het maken van contact. Kan ik het zo vertalen eigenlijk?
Ja,
hè?
Precies. Ja,
met een onderwijsmodule worden zo'n 1300 mensen, dat is er dus niet één, dat zijn er 1300, door jullie opgeleid in mensgericht handelen. Hè? Toch nog even, waarom blijkt dat toch een specialisme te zijn? We hebben het er even over gehad.
Je ziet dat ze eigenlijk, want dat proberen we natuurlijk, we proberen dat mensgerichte erin te krijgen, want ze beginnen heel empathisch. Hè? Elke zorgprofessional, het blijkt uit het onderzoek, dat ze boven empathisch beginnen aan hun studie. Dus iedereen gaat er heel empathisch in, beginnen aan die studie heel empathisch, zeg maar boven gemiddeld. En zo gauw ze in aanraking komen met de praktijk, dus na 3 jaar, dan stort dat helemaal in en dan zijn ze onderempathisch.
Hoe komt dat?
Ja, ze krijgen toch,
is
denken
dat toch die opleiding dan die dat
nee,
doet?
Met, dat, ze dan,
dat er dan dingen gehaald moeten worden of zo?
Ja, we denken toch dat het te maken heeft met rolmodellen. Ze krijgen andere rolmodellen te zien opeens. Dus ze beginnen inderdaad heel enthousiast aan die studie. Van ik ga iedereen helpen en beter maken, heel empathisch. En dan krijgen ze een rolmodel te zien.
Maar dat rolmodel, is dat dan een Sjaki?
Nou, dat wil ik niet zeggen.
Maar wat is dat dan? Hè? Wat doen die anderen? Wat doen ze? Wat doen die rollen?
Ik denk dat de generatie artsen die er denk ik. Het gaat nu echt beter, hè? Maar er is natuurlijk gewoon een generatie artsen die daar niet zoveel mee heeft. Nee, die daar met dat empathisch handelen. Nee, dat ze er helemaal niet zo naar kijken. Mensen moeten beter worden gemaakt. En daar hebben we inderdaad, net als we het begin besproken, heel veel technische middelen voor. Die gaan we inzetten. En verder kijken we niet.
Ja, en daarom blijft het werk zo belangrijk, hè?
Ja.
Om dat vorm te geven. We komen nog op de inhoud, hoor. En een deel daarvan is dat in jullie reguliere onderwijsmodule, hè, mens achter de patiënt is dat, krijgen aankomende medewerkers in de zorg de kans om met echte patiënten in contact te komen. Heel mooi, hoor. Maar dat moeten de zorgopleidingen toch doen?
Ja, dat zou idealiter in de zorgopleiding naar voren komen. Ik denk dat wat Marcel net al zei, dat een onderzoek was die dus uit zo'n zorgopleiding naar voren komt, waaruit gewoon blijkt dat er dus blijkbaar te weinig aandacht aan wordt besteed. Omdat er, nou, we hebben het al vaker genoemd, veel op die kennis wordt gezeten, op die technische ontwikkeling, dat focuspunten zijn. En ik wil niet zeggen, als ik even mijn opleiding als voorbeeld neem, dat het niet aan bod is gekomen. Maar wij denken gewoon te weinig en misschien op de verkeerde manier. Dus als ik als voorbeeld neem, ik heb wel patiënten gezien in mijn opleiding, maar dat waren dan simulatiepatiënten en geen echte patiënten. En ik denk dat je alleen kunt leren mensgericht te handelen als je in gesprek gaat met een echte patiënt in plaats van een simulatiepatiënt. Want die weet toch net niet precies hoe het gaat of kan toch net niet spelen hoe het in de echte praktijk gaat. Dus ik denk dat, ja, dat inderdaad een antwoord is op je vraag. Eigenlijk zou het moeten in een zorgopleiding. Maar wij hebben ontdekt dat dat niet zo nog
dat het zo niet zo werkt. Ja, precies. En dat het ook jullie bestaan, hè, legitimeert.
Ja.
Dat is, jullie zijn er niet voor niks. Hè. De module, hè, die mens achter de patiënt ook heet, die bestaat uit 3 bijeenkomsten van elke 1 uur of 2, begreep ik. En het is dus niet een eenmalig iets. Hè. Wat gebeurt er in die pakweg maar liefst toch 6 uur?
Mm-hmm. Ja, ik zal niet te veel in de diepte erop ingaan natuurlijk. Maar het zijn dus 3 bijeenkomsten inderdaad. En daarvan zijn de eerste en dus de derde, die vinden altijd plaats op een onderwijsinstelling. Dus van de onderwijsmodule doen dus bijvoorbeeld Universiteit Maastricht mee. Maar ook Hogeschool Zuid, dus ook HBO en ook MBO Vista Maastricht bijvoorbeeld, Vista College. Dus die eerste en die derde bijeenkomst vinden altijd plaats op zo'n onderwijsinstelling. En dan met een hele grote groep studenten. En die studenten zijn dus van allemaal verschillende opleidingen. Dus dat is ook nog een heel interessant.
Dus die zijn niet alleen van geneeskunde Maastricht?
Nee, ze komen ook samen. Ze kunnen ook samen leren van elkaar.
Ja.
En
er komen ook hogeschoolstudenten zitten er ook in?
Ja, precies. En dat is dus een grote groep studenten. Er is dan altijd een docent bij. En dus de patiënten, of ja, ervaringsdelers noemen we ze eigenlijk. Die zitten dan samen in die grote groep. En dan in die eerste bijeenkomst wordt er vooral gediscussieerd over de zorg eigenlijk. Van wat is de zorg? Wat moet een ideale zorgprofessional eigenlijk voor eigenschappen
bevatten? Ja, wat de stand van zaken is. Ja, precies.
Precies.
Ja.
En in de tweede bijeenkomst, ja, daar kan Marcel misschien het beste een voorbeeldje van geven. Wat die tweede bijeenkomst precies inhoudt.
Dan komen de ervaringsdelers aan het woord, denk
precies.
ik dan.
Klopt. Die tweede bijeenkomst gaat helemaal over die ervaringsdelen of over die patiënt. En dat gebeurt ook niet meer op een onderwijsinstelling. Dus dat gebeurt altijd op een locatie die die ervaringsdeskundige of de deler eigenlijk kiest. Waar hij of zij zich fijn voelt. Ik heb dat, mijn eerste bijeenkomsten toen ik meedeed, waren bijvoorbeeld op het revalidatiecentrum. Ik revalideerde, dat was voor mij een hele fijne plek. Het kan ook een biljartclub zijn als je daar fijn vindt, of een café waar je vaak komt. Het moet een veilige omgeving zijn, want die ervaringsdeler gaat zijn verhaal natuurlijk delen. En die deelt eigenlijk positieve en of negatieve ervaringen die hij met die zorg heeft. En die staan daarin dus echt centraal. Dus dat hele verhaal wordt gedeeld. En vooral dus de positieve en negatieve ervaringen op een locatie, ja, die voor hem of haar belangrijk en veilig voelt.
En dan de derde les, als ik het zo mag zeggen. Ja, les.
Ja, precies.
Deling.
Bij de derde staan dus eigenlijk de studenten centraal. Dus ze hebben net eens de tijd gehad in de tweede bijeenkomst om een keer, nou zeg dus even inderdaad, 2 uur lang met een echte patiënt in gesprek te kunnen gaan. Nou, dat moet toch een hele impact zijn als je dat niet vaak hebt in de opleiding.
Ja.
Dus in die derde bijeenkomst gaan dus eigenlijk de studenten hun ervaringen delen met elkaar. Want ze hebben nu dus eigenlijk 1 klein groepje gehad. Maar dan leren ze dus nog meer van de andere groepjes ook. En dan worden er ook lessen uitgehaald. Van oké, dus dit komt er naar boven wat we in deze bijeenkomsten geleerd hebben. Wat gaan we hieruit meenemen voor onze verdere opleiding? Maar al helemaal voor als we dadelijk de echte praktijk ingaan. Dus wat nemen we mee uit deze 2 uur? Wat wij belangrijk vinden, wat we willen gaan doorvoeren.
Klinkt echt heel, heel erg gedegen. Stilte.
Ja, denk.
Ja, vind ik eigenlijk wel. Die had ik verwacht dat je dat zou zeggen.
Ja, ik zat er even over na te denken, maar ik denk, daar heb je gelijk in. Ja.
Maar de inhoud van die 3 bijeenkomsten, die structuur, die staat altijd vast?
Ja en nee, er is natuurlijk gewoon een tijdlijn. Hè. Maar de input wordt eigenlijk bepaald door de ervaringsdeskundigen of de ervaringsdelers en de studenten. Hè. Natuurlijk zijn er aspecten die aan bod moeten komen. Maar het is, je krijgt handvatten als begeleider. We noemen ze ook geen docent, degene die voor de groep staat. Het is een begeleider, een groepsbegeleider, die het proces begeleidt. En de input wordt eigenlijk gegeven door die ervaringsdelers en door de studenten. Je ziet eigenlijk in het begin dat het altijd een beetje moeizaam is, want ze kennen elkaar niet. Maar dat zie je naarmate die onderwijsmodule voordat eigenlijk steeds beter gaan, dat ze steeds meer tot elkaar komen en meer verhalen delen en daarover in discussie gaan.
Het is heel anders dan gewoon onderwijs dat ze volgen. Het is niet echt een les die ze krijgen, maar het is echt interactief. De input komt ook vanuit de studenten zelf, wat ze al meegemaakt hebben. Je kunt je voorstellen dat de hbo-studenten...
Ze worden ervaringsdeler.
Ja,
eigenlijk. Nou ja, weet je, ze hebben natuurlijk ook thuis bij hun opa en oma kunnen ziek zijn. Hè? Ze kunnen heel veel hebben meegemaakt. Ja. Ze ook in aanraking zijn met zorg, of hun ouders of zelf. Of ze hebben vaak zelf ook heel veel dingen
meegemaakt. Van stages al,
stages ook, of ja.
Dus het is heel interactief.
Mens achter de patiënten, de module, die is, begreep ik, mede ontwikkeld met de Universiteit van Maastricht. Hè? Wat is nou hun rol geweest?
Die is eigenlijk heel groot geweest. Dan moeten we even terug naar het begin. Want het is opgericht door twee studenten. Een geneeskundestudent en een student gezondheidswetenschapper. Die woonden in een studentenhuis samen. En de ene zei, ik zie eigenlijk nooit echte patiënten, zei de geneeskundestudent. En de andere zei, ik zie überhaupt geen patiënten. Ik moet beleid maken, gezondheidswetenschappen. En ik zie überhaupt geen patiënten
meer. Ik heb geen idee.
Dus ik moet wel beleid voor ze maken, dat zien ze nooit. En toen dachten ze, nou, daar moeten we echt wat aan doen. En toen zijn ze een soort proef gaan doen met hun eigen vrienden. Van, hoe kunnen we dat dan doen? Nou, toen kregen ze allemaal positieve reacties natuurlijk. Dus dat was niet echt een hele goede meting. En toen hebben ze dat een keer met 50 studenten gedaan. 25 volgens mij van geneeskunde, 25 gezondheidswetenschappen. En daar kregen ze eigenlijk ook hele positieve reacties op. En toen heeft de universiteit eigenlijk gezegd, nou, weet je wat jullie doen? Jullie nemen een tussenjaar en jullie gaan op onze kosten... Dus zijn ze in dienst gekomen in je tussenjaar op bij de universiteit. Gaan jullie die module eens helemaal ontwikkelen? Aha. En dan hebben ze dus eigenlijk alle support gekregen van de universiteit. Zij hebben het ontwikkeld, ook met hulp binnen de kennis natuurlijk, binnen de universiteit is. Hebben ze eigenlijk die hele module mogen ontwikkelen samen. Ja. En dus die bijdrage van de universiteit.
En dat is inmiddels dus 5-6 jaar geleden.
Ja,
ja, dat is 5-6
jaar geleden. Want jullie hebben nu het jubileum. Ja. Hè, het jubileum.
Ja.
Doen jullie daar trouwens nog iets aan? Even tussendoor.
Jeetje, nou, ik weet precies wanneer het is, maar ik zit even na te denken, want het is in mei, het is aankomende mei.
Ja.
Goed voornemen voor dit jaar.
Kijk, zo zie je maar waar een optreden bij het Hapsishuis Radio goed voor is. Hè?
Ja.
Nee, maar alle gekheid op een stokje. Hè? Wat nemen de studenten nou aan kennis mee als ze de module hebben gevolgd? Hebben jullie daar informatie over? Wat gebeurt er dan?
Ik denk dat ze vooral de impact meenemen die het op iemands leven heeft. Hè? Wat voor impact is, ja, dat zien ze. Ze gaan natuurlijk echt naar die ervaringsdelen thuis, naar de eigen omgeving.
Oh ja?
Sommigen, ja, uiteindelijk heb ik het ook met me heel veel gaan gewoon naar hun thuis. Dan zien ze natuurlijk gewoon ook bij de naaste, hè, bij een partner of bij kinderen, zien ze dan toch vaak wat voor impact ziekte op iemands leven heeft. En ze horen natuurlijk daar in de hele ervaring, hè? Dus het hele verhaal, hoe dat ervaren wordt. En ook
zo. Marcel, ze maken dan kennis met de impact die het heeft, maar in het werkveld, wat kunnen ze ermee?
Ik denk dat ze er veel meer bij stilstaan.
Ja.
Veel meer kunnen stilstaan, hè, van... wat we inleven. Ja, inleven, wat de impact is. Ja, je ziet in patiënt inderdaad wat over 10 minuten en dan kijk je naar die aandoening en daar gaat het
om. En die impact maakt dan ook, hè, dat het een blijvertje is.
Denk het.
Ja.
Ja.
Dat je er veel meer bij stilstaat, dat je dat nu gezien hebt, wat voor impact het heeft.
Gewoon misschien een leuk voorbeeldje. Ik weet bijvoorbeeld van één ervaringsheler, die laat de studenten ook altijd thuiskomen en die is verlamd aan zijn ene arm en die gaat dan met de studenten koken. En dan bindt hij de ene arm van die studenten ook vast. Van, ga maar eens proberen nu te koken met één arm en te eten met één arm. En dan zegt hij altijd tegen ons, van, dan kies ik expres het hardste stukje biefstuk uit, zeg maar. Om ze even te zien stoeien. Maar ik denk als je dat één keer als bijvoorbeeld ergotherapeut hebt meegemaakt om eens...
Ja, dat vergeet je niet meer.
Nee, en dan de volgende keer als je daarvoor een hulpmiddel... toeschrijft of met een nieuwe patiënt in gesprek gaat over dat hulpmiddel bijvoorbeeld, dan kun je je veel beter inleven, denk ik, in die nieuwe patiënt, omdat je dat al een keer hebt meegemaakt.
Precies. Op de website, en je raakte het al, ik dacht jij, Vrouwtje, dat in het begin van het gesprek las ik een aanbeveling van jullie werk door de zorgopleidingen van de Hogeschool Zuiden, die jullie MAP en mens achter de patiëntmethode sterk in het onderwijs integreert. Om te komen daarmee tot, ja, natuurlijk betere zorg. Hè? Maar hoe doen zij dat, die integratie?
Ik noemde het inderdaad wel even dat we de onderwijsmodule samen dus ook doen met studenten van Hogeschool Zuid. En het verschil met de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuid is dat van alle zorgopleidingen van Hogeschool Zuid de studenten in een studiejaar meedoen aan de onderwijsmodule. Dus het zit in het curriculum van de zorgopleidingen van Hogeschool Zuid. Dus daar doen alle zorgstudenten
terwijl jullie
mee.
Het geven.
Ja.
Dus, dat is de, dus jullie houden de regie, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ja, wij doen de hele organisatie van de onderwijsmodule. Maar omdat, ja, ik denk dat dat mede ook komt doordat de Hogeschool Zuid echt het belang inziet van die mensgerichte zorg. En dan doen wij inderdaad de organisatie van de onderwijsmodule, maar alle studenten doen eraan mee en dat is super tof.
En dan is er nog een speciale module voor studenten geneeskunde waarin de ervaringen van kinderen centraal staat. CIK, noemen ja. jullie dat, hè? Wat houdt die in?
Ja, al die leuke afkortingen, hè?
Ja, ja daar grossieren jullie in.
Ja. Ja, anders is het zo lang. Communicatie is kinderspel, is afgekort voor SIK, inderdaad. Wij vinden het ook heel belangrijk dat de communicatie met kinderen terugkomt in de opleidingen.
Waarom eigenlijk? Want als ik niet met kinderen werk, waarom zou ik daar dan toch iets van moeten weten, denk je?
Omdat ook de studenten die niet met kinderen werken, gaan wel een co-schap kindergeneeskunde doen. Dus je komt toch altijd
daar weer uit. Ja. Ja.
En als je, er zijn inderdaad studenten die zeggen van, kinderen zijn echt niet voor mij besteed, maar ze moeten toch co-schappen lopen daarbij. Dus ik denk dat het toch heel belangrijk is dat elke student iets meer leert over hoe communiceer ik nu met kinderen. Want als ik als voorbeeld geef, we worden best wel zakelijk opgeleid, zeg maar. Mm-hmm. En we worden juist heel formeel opgeleid van, oké, hoe ga ik met mijn patiënt om? Hoe doe ik dat netjes? Hoe doe ik dat professioneel? Hoe is mijn houding? Maar juist met de communicatie met kinderen moet je dat juist allemaal niet meer doen. En echt weer je als kind gedragen bijna om die kind
ja, om te kunnen levelen, om het zo maar te
precies.
zeggen. Ja, ja, precies.
En
ja.
Als daar geen aandacht aan besteed is dat gaan dus die studenten dan waarschijnlijk in hun zakelijke houding, hoe ze met volwassen patiënten omgaan, gaan ze zo hun consult ook in. En dat is nou net precies wat we eigenlijk niet willen natuurlijk.
Ja, en dan is er ook een rol van de ouders, hè?
Ja.
En dat lijkt me wel een klus om daar mee te leren omgaan. Met de kinderen, daar kan je nog een beetje levelen. Daar kan je misschien wel een beetje leren. Ja, pak een bal, er gebeurt wat, hè, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar de rol van de ouders, die nou vaak toch erg veel eisend zijn.
Ja.
Want die willen natuurlijk het beste voor hun kinderen.
Ja, ik denk dat dat inderdaad misschien wel het allerlastigste is van de kindergeneeskunde. Want inderdaad, als volwassen patiënten. Ja, nou ja, dat wil ik nou ook niet zeggen.
Maar goed, leerkrachten zeggen dat ook vaak hoor. Ja, ja, ja. Weet ik. Ja, ja, ja.
Ik denk dat we dat proberen hebben in te bedden in de onderwijsmodule van communicatie is kinderspel. Dat ze ook op bezoek gaan bij een kind thuis. En dan ook daar in gesprek kunnen gaan met de ouders. Om daar al eens van de ouders van een ziek kind te leren van, oké, hoe is dat nou voor jou als jij naar het ziekenhuis gaat? Hoe is dat voor jullie als ouder? Ik denk, zeg maar, dat veel patiënten, zeg maar, kinderpatiënten met hun ouders hebben, als wij daar komen, als bij wijze van spreken ik daar kom, dan kunnen ze wel zeggen van, ja, jij kunt nou mij wel helpen met het behandelen van mijn kind, maar je hebt zelf nog niet eens kinderen, dus je weet niet hoe het is. En ik denk dat dat wel een moeilijke is. Ja, wat toch lastig is voor ouders.
Mag ik daar nog een ander voorbeeld op geven waarom de communicatie met kinderen ook belangrijk is? Want het zit natuurlijk niet alleen in kindergeneeskunde. Wij hebben een ervaringsdeler die heel erg ziek was en die moest een hele tijd in isolatie liggen in het ziekenhuis. En die vroeg aan zijn artsen, mag je eens een keer met mijn kinderen kijken op de afdeling waar hun vader komt te liggen, zo direct maandenlang.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heeft die arts natuurlijk ook, als hun papa daar ligt, toch te dealen met die jonge kinderen die aan het bed van die ouders staan.
Ja.
Van die vader.
Zo is dat natuurlijk
ook. Ja, zo is dat natuurlijk, ja. Ja. Omdat je misschien helemaal niets met kinderen hebt, zou je dat toch mee moeten dealen.
Ja, want je komt ze toch tegen.
Je komt ze toch ergens
in tegen. In elke situatie.
Ja.
Ja. Ja. Trainingen voor professionals verzorgen jullie ook, hè? Op aanvraag doen jullie dat, zoals samen beter. En het gaat erom te leren hoe je interdisciplinair in de zorg samenwerkt. Wat houdt nou dat interdisciplinaire in?
Nou ja, eigenlijk het samenwerken onderling tussen de verschillende disciplines eigenlijk. Hè. Dus verpleegkundigen werken samen met artsen en fysiotherapeuten. Ja,
maar daar wordt toch enorme nadruk op gelegd in de zorg. Terwijl ik dan denk van ja, als je het bedrijfsleven neemt, is het per definitie interdisciplinair. Want je hebt toeleveranciers, Anders kun je niet eens een product maken.
Nee, klopt.
Maar daar wordt toch een beetje enorm overdreven accent op gelegd. Of is dat niet waar?
Ja, dat klopt. Alleen zorg is natuurlijk heel complex. Zorg is dermate complex, hè, dat natuurlijk iedere patiënt is natuurlijk compleet anders. En iedere patiënt verlangt iets anders. En precies. Een product bij een bedrijfsleven, ja, een klant is ook anders, ja. Maar gezondheid is essentieel.
Ja. Patiënt is geen ledlamp, hè?
Nee, ja, maar precies, toch, nee. Ja, precies. Dat maakt natuurlijk enorm groot verschil. En de zorg is gewoon heel erg complex, met allerlei afspraken, allerlei wetgeving. Dat maakt natuurlijk gewoon echt.
Hoe pakken jullie dat aan? Dat mensen een beetje leuk gaan samenwerken en zo.
Nou, we leggen daar wel echt heel erg de nadruk op. Hè. En daarom hebben we hem ook gewoon zo ingericht dat we verschillende opleidingen bij elkaar zetten. Hè. Dus WO-studenten, HBO- en MBO-studenten bij elkaar zetten. Dat we toch die essentie laten inzien van die verpleegkundige of die fysiotherapeut. Is ook belangrijk. Jullie kunnen ook heel veel van elkaar leren. Neem elkaar serieus en leer van elkaar. En daarin denk ik dat we de slag kunnen maken. En de vraag is altijd natuurlijk, en dat proberen we ze ook altijd wel mee te geven, hoe dan? Hoe gaan jullie dat nu aanpakken? Wat gaan jullie nu doen? En we hopen eigenlijk altijd dat ze daar gewoon door de ervaringen die wij vertellen met de ervaringsdelers altijd over na blijven denken. Dat er altijd iets in hun geheugen blijft zitten, waardoor ze er altijd over nadenken. Oh ja, die patiënt, daar heb ik toen die ervaring mee gehad. Daar moet ik echt over nadenken dat ik inderdaad samenwerk met een fysiotherapeut of verpleegkundige.
En dan is die training samen beter denk ik ook een mooi voorbeeld. Want dat is dus met al huidige zorgprofessionals die bijvoorbeeld op een afdeling samenwerken of niet eens op een afdeling samenwerken, om het daar nog eens terug te laten komen hoe belangrijk mensgerichte zorg en dus interdisciplinair samenwerken is. Om het ook eens bij op dat niveau nog eens terug te laten komen, denk ik dat dat een dat wij proberen dat mensgericht handelen zo te borgen. Maar het is wel heel moeilijk.
Ja, dat is niet eenvoudig, want het is geen gloeilampenfabriek, om het zo maar te zeggen. een heel mooie training ook, lijkt mij, Cole als coach. En jullie hebben die in samenwerking met het Zuiderland MC in Sittard vormgegeven. En co-assistenten worden daarin met een interactieve training opgeleid tot coach voor patiënten en cliënten in het ziekenhuis. Maar de vraag die bij mij opdoemde, even los van het feit dat het doel natuurlijk mooi is, wat is nou het verschil tussen arts en coach zijn? En dan kijk ik even naar links van de tafel.
Ja, snap ik.
Naar jou. Ja, ja.
Coach hebben we inderdaad opgezet samen met het Zuiderland. Omdat ik denk dat het Zuiderland heel erg vooruit loopt omtrent persoonsgerichte zorg, noemen ze het daar. En daar ook echt wel een hart voor hebben. En wat goed is om te benoemen is dat we inderdaad co-assistenten opleiden als coach. Maar ze zitten daar dus echt voor de patiënt. Dus ze zitten daar niet voor de arts. Dus ze coachen de patiënt om mee te denken, samen te beslissen. Echt te laten weten wat voor hem of haar belangrijk is. De vragen te stellen die ze willen stellen.
Ja, ik begrijp je helemaal hoor, maar ik zit met iets.
Oké.
Want je studeert geneeskunde. Mm-hmm. Je bent arts op een gegeven moment. Je specialiseert. Je bent er toch voor geboren om te coachen? Als je dat allemaal hebt, daar gaat het dan toch om? Dus wat moet je dan extra leren?
Ja, ik denk toch wel die coachende vaardigheden, dat die heel belangrijk zijn.
Dat die dan toch ontbreken?
Ja.
Dus dan heb je 10 jaar gestudeerd en dan nog kun je niet coachen als arts. Of beperkt. Ik ben
beperkt,
scherp.
Ja, absoluut. Beperkt. Ja, kunnen ze niet.
Ja, ja, daarom is je ziet nu helemaal die trend van samen beslissen. Die trend zou er niet zijn geweest als alle artsen dat al deden. Ja. Om de patiënt te stimuleren om samen te beslissen.
Ja. Marcel zegt even heel hard in een tussenzin, dat kunnen ze niet.
Nee.
Maar is dat ook niet een hele trieste constatering? Want dan beginnen jullie vanaf nul. Of ben ik aan het overdrijven?
Nee, niet. Nee. Ik denk echt dat ze dat. Het moet natuurlijk. Sommigen hebben dat wel, maar hebben ze het van zijn nature. Ze worden vooral opgeleid, en wat ook prima is, hè, in eerste aanleg, om gewoon een geweldige arts te worden die technisch alles kan. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat is natuurlijk de essentie waar het om gaat. Je moet mensen in eerste instantie beter maken. Maar die coachende vaardigheden, daar ontbreekt het echt aan. En ik denk wel dat daar wat meer aandacht nu voorkomt in de afgelopen jaren, dat ze daar wel veel meer oog voor hebben, omdat het samen beslissen inderdaad veel meer naar voren komt.
Mm-hmm.
Maar dat vroeger echt helemaal niet ter sprake kwam. Dus ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben, willen we echt een coachende arts voor ons hebben zitten.
Ja, Frauke, jij was bezig met te vertellen wat de coaching eigenlijk inhield. Hè?
Mm-hmm.
Kun je doorgaan? Ik onderbrak jou.
Nee, maakt niet uit. Ja, ik denk dat we het toch net een beetje daarover hebben gehad. Dat het toch blijkt vanuit de arts dat die coachende vaardigheden niet heeft of niet genoeg heeft. En dat we daarom eigenlijk die co-assistenten echt het belangen van de patiënt willen laten behartigen.
Yeah.
Dus bij Co-as Coach een co-assistent wordt gekoppeld aan een patiënt die een consult heeft in het ziekenhuis.
Mm-hmm.
En samen met die patiënt bespreken ze dan de afspraak voor. De co-assistent is er ook bij de afspraak en bespreken ze de afspraak na. En wat we dan willen is dat de co-assistent dus echt benadrukt en die patiënt in zijn kracht zet van zorg ervoor dat jij daarna het consult uitloopt en het gevoel hebt gehad van dit was een fijn consult. Ik heb de 4 vragen gevraagd die ik van tevoren wilde vragen. Ik heb me gehoord gevoeld. Ik heb het gevoel gehad dat er echt naar mij geluisterd is. En soms hebben de patiënten daar een steuntje bij in de rug nodig. En op deze manier proberen we dus en dus de co-assistenten iets bij te leren en tegelijkertijd win-win ook de patiënten iets bij te leren.
Geweldig dat zo bij elkaar kan komen, hè? Ja. In samenwerking met het CZ-fonds verzorgen jullie sinds kort een speciale training ook, begreep ik. Waar gaat dat om?
Het is eigenlijk meer een opleiding voor onze ervaringsdelers. Want al onze patiënten hebben een soort ervaring meegemaakt in hun ziek zijn. Vandaar dat we het ook eigenlijk ervaringsdelers noemen, omdat ze een ervaring hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar overstijgend ook naar kan kijken. Wat is mijn eigen rol geweest in mijn ziekteproces? En we proberen ze dus eigenlijk in een 16-weekse traject, doe je dat ongeveer, meer ervaringsdeskundigheid te leren.
Ja, precies. En hoe je dat overbrengt.
Hoe je dat overbrengt. Precies. Wat kan je ermee? Hè?
Want als je in je eigen leed blijft hangen, precies. Wat er natuurlijk mag zijn, daar gaat het niet om. Als je erin blijft hangen, dan kun je dat niet overstijgen.
Nee, precies. Ja, kan je niet zo overstijgen. En dat proberen we eigenlijk in die 16-weekse training bij te brengen, dat ze daar dat ze dat heel goed kunnen.
En dat CZ-fonds, hè? Is dat van de zorgverzekeraar of zo?
Ja.
CZ. Wat doet dat CZ-fonds? Weten jullie dat?
Ja, het is een fonds die dit soort initiatieven ondersteunt, zeg maar. Dus daar,
patiëntinitiatieven.
Patiëntinitiatieven. Het is dus wel losstaan van CZ eigenlijk. Ja. Dat wil ik net zeggen. Ja. Het is wel losstaan van CZ.
Ja. Duidelijk. Wat is er nog te doen? Als je nou denkt over de stand van de zorg in relatie tot de patiënten en de cliënten van nu. Daar is al het een en ander over gezegd, maar is daar een concreet plan voor?
Jeetje, maar daar zijn we natuurlijk 30 jaar te laat mee. Want hoe houden we de zorg toegankelijk voor mensen? Hè? Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Mm-hmm. Dat wisten we natuurlijk, dat hebben we heel lang zien aankomen. Maar daar hebben we natuurlijk niets mee gedaan met z'n allen. En we willen nu allemaal heel graag samen beslissen hoe houden we de zorg betaalbaar. En daar is natuurlijk echt wel een hele slag in te maken. En ik denk dat
wat heb je dan niet in het verlengde daarvan, hè? Het idee dat wat jullie doen, hoe goed ook hoor, maar een druppel op een gloeiende plaat is?
Nee, juist niet. Want ik denk wel dat juist het begin is. Weet je. Van een olievlek. Want weet je, mensen kunnen. Zeker bij het samen beslissen, hè, wat voor impact, wat vindt die patiënt nou belangrijk? Hè? Dat kunnen wij natuurlijk. Bij heel veel mensen gaat dat heel goed, die zijn wel bespraakt, die zijn opgeleid. Maar bij laaggeletterdheid, en ga dan maar eens op hetzelfde niveau. Hè? Je moet zorgen dat je op hetzelfde niveau komt te levelen, natuurlijk. Of met mensen uit een andere omgeving of allochtonen. En ik denk dat ze daar wel gewoon echt wat bij kunnen brengen, dat ze daarin ook meer kunnen inleven. Dat je daardoor wel juist die stap kan maken.
Zijn jullie eigenlijk een empathiefabriek?
Empathie vind ik
leer
heel lastig.
Leer empathisch te kijken naar de ander.
Wij praten vaak over compassie.
Kruip in die huid van de ook, oh, die is nog veel mooier.
Ja.
Omdat empathie. Compassiefabriek, maar het is geen fabriek natuurlijk.
Nee, precies, nee. We kijken wel naar compassie.
Ja, want zo kan het natuurlijk ook niet werken, want jullie hebben een paar honderd ervaringsdelers. Hè? Ik gelach, je zei 350 geloof ik. Dus dat zijn er nogal wat. Maar hoe komen jullie aan nieuwe ervaringsdelers om jullie werk te kunnen blijven doen? Hoe werkt dat?
Ja, je merkt dat dat nu ook een beetje een olievlek is. Dus mensen horen nu van ons. En mensen denken als patiënt of als ervaringsdeler, denken ze van, wow, op deze manier, door dus met studenten in gesprek te gaan, kan ik iets betekenen dat bijvoorbeeld in de toekomst met een, als een patiënt iets zelf heeft meegemaakt als ik, dat het voorkomen wordt dat die ook zo'n ervaring heeft gehad als ik. Dus je merkt dat patiënten het zo waardevol vinden om hun verhaal te kunnen doen aan dus toekomstige zorgprofessionals, hebben ze echt het gevoel van, we kunnen echt iets bereiken op deze manier. We kunnen echt de zorg van morgen beter maken eigenlijk.
En zet je een misschien negatieve ervaring in een positief om.
Ja, dat is het.
Ja. Ja. Heel positief eigenlijk, hè?
Ja. Neem niet weg dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe ervaringsdelers natuurlijk, die ook hun verhaal willen delen. Dus dat doen we vooral samen met patiëntenverenigingen.
Maar het is een klus, want jullie moeten dat allemaal beluisteren.
Ja.
Daar moet je aandacht voor hebben.
Ja.
Je moet dan vervolgens kijken of iemand daar ook over kan praten. Hè? Dus eventueel via de cursus van het CZ-fonds, als ik het even heel zo mag zeggen. Ja. Dus daar moeten jullie toch wel een forse organisatie voor hebben.
Ja, Marcel en ik doen het zeker niet alleen.
Oh, dat dacht ik ook niet hoor.
Ja. We hebben een heel bestuur van vrijwilligers. Ik denk nu tussen de 10 en de 15 vrijwilligers met wie we het samen doen. En zonder die vrijwilligers kunnen we het ook echt niet. Het zijn vooral studenten dus die het samen met ons doen. En daardoor kunnen we bijvoorbeeld die hele organisatie regelen. Waar bijvoorbeeld een Zuidhogeschool, daar geven we dus bijvoorbeeld de onderwijsmodule. Maar wij doen de hele organisatie, omdat ze daar de tijd en de mensen niet voor hebben. Want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als zo'n onderwijsmodule van start gaat, wij daar als MAP staan we daar bij de deuropening om de rolstoelen door de draaideur heen te helpen. Ja. De mensen met de visuele beperking op te vangen. Je kunt je voorstellen dat dat veel meer is dan alleen maar dat lesprogramma wat we daar aan de docenten geven om dat van start te laten gaan. We werken met echte patiënten en daardoor met onze hele groep vrijwilligers lukt dat ons om te regelen.
Ja, wat ik echt heel bewonderingswaardig vind. Want weet je, studenten hebben het best zwaar tegenwoordig. Die moeten heel veel doen. En dat kost toch 4 tot 6 uur gemiddeld per week. En dat wel vrijwillig. Ze krijgen er niet voor betaald. En dat heb ik al wel bewonderingswaardig gevonden. Dat ze dat toch met
Dat is fantastisch natuurlijk. Ja, dat is fantastisch.
Ongelooflijk vind ik dat. Ja,
zeker in deze tijd waarin het onderwijs zo moeilijk is en zo prestatiegericht
is.
Ja. Ja, het is eigenlijk nauwelijks meer leuk om te studeren, bij wijze van spreken. Nee. Hè? Het is een enorme klus wat je moet doen.
Ja.
Ja. Marcel, jullie maken gebruik van zogenoemde koplopers binnen de organisatie. En dat zijn mensen van naam en faam die jullie organisatie een warm hart toedragen. Hè? Zoals Rianne Letscher, director magnificus van de Universiteit van Maastricht. En professor Bas Bloem van de Radboud Universiteit Parkinsonisme. Hè? Daar zit hij heel erg in, volgens mij, als neuroloog, dacht ik. Maar wat doen deze mensen voor jullie?
Ze doen nog steeds veel voor ons. Ze hebben ook in het verleden heel veel voor ons gedaan. Ze hebben MAP geholpen verder te komen. Rianne heeft heel erg geholpen mensen achter de patiëntenonderwijsmodule op de universiteit te krijgen. Dus ze ondersteunen het mensgerichte zorg, vinden ze natuurlijk echt heel belangrijk. Dus ze helpen ons waar ze kunnen met de ontwikkeling, maar ook gewoon om ons te helpen verder vooruit te helpen. Omdat we natuurlijk nu in Maastricht zitten en we willen natuurlijk graag verder het land in.
De rivieren over.
De rivieren over,
want jullie zitten echt in het zuiden van het land vooral. Hè? Daar zijn jullie nu actief.
In Eindhoven.
In Eindhoven?
Ja.
Dus dat is dan nog Brabant. Nou ja, okay. Ik dacht nog verder zuidelijk. Hè, dat het echt alleen maar in Maastricht was. Ja. En IJsden en die plekken allemaal. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar wanneer ga je dat doen? Wanneer steken jullie die rivieren over om die oude protestanten is wat te leren.
Ja, wat ons betreft zo snel mogelijk. Ja. Willen we dat zo snel mogelijk natuurlijk vragen, ja. Alleen dat kost gewoon tijd en energie. En omdat ik ook bewerkstelligen, er is een hele organisatie achter natuurlijk. Je moet veel, als je het op andere onderwijsstellingen moet je ervaringsdelers gaan werven, patiënten gaan werven. Je hebt natuurlijk gewoon veel patiënten nodig. Dus dat kost organisatie en tijd. Ja. En we zijn natuurlijk net, we zijn nu 5 jaar begonnen. Ja. En we zijn natuurlijk met niets begonnen en nu staat de organisatie een beetje. Dus ik denk dat we in de komende jaren hopelijk kleine stapjes kunnen maken om steeds noordelijker te komen.
Ja.
En daar is heel veel netwerken voor nodig.
Ja.
Heel veel mensen aanspreken. Nou ja, goed. Dit is hier in Utrecht in ieder geval een begin.
Hè? Precies, ja.
heb ik een slotvraag. En ik weet dat die ontzettend breed is, maar ik kan hem toch niet anders stellen. Hoe zou de zorg voor een patiënt, een cliënt en misschien ook voor de professional eruit moeten gaan zien als het gaat om jullie werkveld?
Mm-hmm. Ja, de vraag is heel breed, maar ik denk dat die voor ons toch wel simpel is om te beantwoorden.
Nou,
ik denk dat we...
ik denk, ik stel een hele moeilijke vraag. Niet dus, ja.
Ik denk dat voor ons de zorg eruit moet zien dat er niet alleen maar aandacht wordt besteed aan de ziekte van een patiënt, maar ook aan de impact die die ziekte heeft op het dagelijks leven van die patiënt en zijn omgeving en naasten. Dus het mensgerichte zorg en ook dus de interdisciplinaire zorg waar we het over hebben gehad.
Marcel Verhoeven en Vrouwtje Swinkels, jullie zijn de directie van Stichting Mens Achter de Patiënt. Dank jullie wel voor je komst en het uitgebreide gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Als je professional of student bent of ervaringen hebt in de zorg die je wilt delen, dan kun je veel voor Stichting Mens Achter de Patiënt betekenen. Alle informatie over deze stichting is te lezen op de website ervan, mensachterdepatiënt.nl. Ik herhaal, achter elkaar is dat, mensachterdepatiënt, achter elkaar dus, .nl. Dan nog even naar een paar praktische zaken voor we eruit gaan. Op het hapsishuis.nl zijn verschillende podcasts te beluisteren over de haptonomie. Fysio en haptotherapeute Jenneke Riddersma heeft vorig jaar een podcast gemaakt over achtergronden van behandeling met en opleiding in haptonomie en haptotherapie. Geschiedenis, ontwikkelingen en perspectief worden in een andere podcast ook belicht door oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact, Wim Lauwmans. Dan ook nog even naar later vandaag, want straks om 5:00 zenden we in het Hapsishuis Radio Live een nieuwe aflevering uit van Expeditie Intuïtie. Presentatoren Marleen Wisse en Jeroen Zwart praten dan met geboortecoach in opleiding Lisanne van der Werve over haar pad naar een intuïtiever leven en wat ze met intuïtie in haar werk zoal doet. Straks om 5:00 is het Hapsishuis Radio Live er dus weer. Deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live is spoedig terug te luisteren via het hapsishuis.nl. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Ik ben Leon de Tijdhof en graag tot straks om 5:00.